Welkom beste kijker en luisteraar bij deze aflevering van De Optimist, onze podcast over financiële onafhankelijkheid en autonomie. Vandaag hebben we bij ons Ivan van de Kloot, hoofdeconoom van Stichting Merito. En we gaan het hebben over begrotingen, meer bepaald die van Brussel, maar ook straks wat over de federale. Rampzalig nieuws vanuit ons hoofdstedelijk gewest. Brussel staat er niet goed voor en er zitten ook wel wat addertjes onder het gras qua de correctheid van de cijfers en zoals ze zijn doorgegeven. Kan je daar iets meer over zeggen, Ivan?
Al eerst is het belangrijk om de cijfers te kunnen situeren. Brussel slaagt erin om op inkomsten van ongeveer 6,5 miljard een tekort te boeken van 1,5 miljard. Dus dat betekent dat het een verhouding heeft van zijn tekort tegenover zijn inkomsten van 1 op 4, wat ongezien is. Hè? Denk aan wat België doet en zo, dat zit daar allemaal ver van. Maar dit zijn niveaus zoals we die ooit hebben gezien in Griekenland. De schuld is de voorbije jaren verdubbeld. Dus dat is om de cijfers te situeren. Ratingkantoren, dat zijn kredietbeoordelaars die eigenlijk adviezen geven over hoe kredietwaardig is een bepaalde entiteit, in dit geval een overheid. Geven zogenaamde ratings. En in juni heeft Brussel al een ratingverlaging gekend. En dat betekent dat toen in juni eigenlijk het huis al in brand stond. En dan is mijn retorische vraag, hebben sindsdien grote urgentie gezien? Hebben we het gevoel dat alle Brusselse ministers en verantwoordelijken dag en nacht wakker liggen daarvan en dat die nu alles doen om in te grijpen? Ze zouden twee dingen kunnen doen. Ze zouden bijvoorbeeld snel een regering kunnen vormen, dat zou kunnen. Of ze zouden gewoon, zelfs zonder een volledige nieuwe regering, zouden ze een soort noodbegroting kunnen maken. Dat heb ik toen in juni gezegd. Eigenlijk, een ratingverlaging in deze omgeving betekent dat je een signaal moet geven, bijvoorbeeld het opstellen van een noodbegroting. Dat is allemaal niet gebeurd.
Nee, dat is inderdaad niet gebeurd, maar er zijn wel andere dingen gebeurd. Er is vorige week een artikel verschenen in De Tijd, op basis van het werk van de Brussels Times overigens. Maar daar kwamen toch wel een aantal bijzonder interessante gegevens naar boven. Eigenlijk hebben ze gewoon gesjoemeld met die begroting.
Dat zijn de woorden van Guy van Engel, die voorheen minister van Begroting was.
Guy van Engel van Open VLD, huidige minister van Begroting Sven Gats, Open VLD, eigenlijk de laatste 20 jaar altijd een VLD of Open VLD minister van Begroting gehad in Brussel.
En waar gaat het over? Wel, dat wisten we al eerder, de Brussels Times had dat aangetoond in juni, dat wat de Brusselse hoofdstedelijk gewest doet, toch wel heel problematisch is. Zij hebben dus heel grote kredietlijnen bij de Europese banken. Dat gaat over de Europese Investeringsbank en de Raad van Europa Ontwikkelingsbank. Voor honderden miljoenen dit jaar, want dat zijn altijd schijven. En die moesten dienen voor de metro. En nu is er bij de Brussels Times een artikel verschenen waarin gezegd werd dat die middelen meegerekend werden in de liquiditeit, dus in de soort kasmiddelen die ze rapporteren aan ratingagentschappen. Want dat is heel belangrijk het onderscheid te maken, die schulden en die korten van daarnet, dat is eigenlijk wat het beeld geeft van de solvabiliteit. Mm-hmm. Dan zijn we dus problematisch. Maar liquiditeit is wat een instelling echt tot het bankroet brengt. Wanneer je middelen, liquide middelen, niet meer voldoende zijn om bijvoorbeeld je politie te betalen of andere verplichtingen te voldoen. Toen werd de Brussels Times, heeft toen de ex-minister van Begroting, dus VLD, collega van Sven Gats, huidig minister van Financiën, geïnterviewd. En die zei van ja, als ze die middelen voor de metro, dat investeringskredieten zijn, gebruiken voor hun liquiditeit, voor hun kas, dat is schommel, zei hij in het fabuleus Engels van Guy van Engel. Ja. Dat is één, toch voor mij het meest chockerende bevinding. Overigens, ik vond het ook niet erg overtuigend toen het ratingagentschap daarover werd geïnterviewd. Van, hoe nemen jullie dat mee? Ja, zeiden ze. We nemen dat mee voor de liquiditeitsratio. Is dat dan niet problematisch? ah, wij vinden niet dat het onze taak is om een audit te doen. Wij nemen gewoon de cijfers over zoals ze ons aangeleverd worden.
Excuseer, mag ik dat vragen om dat nog eens even duidelijk te herhalen? De ratingbureaus, die dus bepalen of een overheid al dan niet kredietwaardig is, en hun uitkomsten en hun ratings hebben ook een invloed op hoe goedkoop of hoe duur zij kunnen lenen, die zeggen van, wij nemen die cijfers aan, wij zien niet of daar...
Wij hebben geen taak om dat te controleren, te auditen. Wij nemen gewoon de cijfers zoals ze ons worden aangeleverd. Wat ik een problematische uitspraak vond, maar de Brussels Times heeft toen ook een woordvoerder van de Europese Investeringsbank geïnterviewd en die heeft wel degelijk gezegd dat het totaal onaanvaardbaar is als hun kredieten voor metro en andere infrastructuur zouden gebruikt worden voor de algemene kasreserves. Ja. Nu, Sven Gats heeft daar altijd wel een uitleg voor. Hij zegt dan van, ja, maar dat is de optimalisatie van onze middelen en dergelijke. Maar dit is minstens een grijze zone waar we ver over de lijn gaan, volgens mij.
Een vermeende grijze zone.
Ja, er zijn een aantal elementen die sindsdien er nog zijn bijgekomen, onder meer dan door de Tijd, de krant, die heeft daar ook de repliek voor over gevraagd van de Nationale Bank, een persoon bij de Nationale Bank van België. Eén was dat er, wat blijkt, de berekening van hoe ze komen tot hun bruto schuld, zoals dat zegt, het is niet de netto schuld waar het over gaat, maar de bruto schuld, dat zijn de cijfers die men doorgeeft. Want je moet goed weten, er zijn mensen die wel geld lenen aan Brussel. Je kunt beleggen in obligaties van Brussel. Dus je hoort daar toch een zeker vertrouwen in te kunnen hebben, dat daar allemaal wel verloopt volgens de regels van de kunst. Daarom heeft zo'n ratingagentschap een grote verantwoordelijkheid. Eigenlijk zijn er heel veel andere spelers, beleggers, die hopen dat het ratingagentschap goed kritisch meekijkt. Maar nu blijkt dat voor de berekening van de bruto schuld men de cash op de rekeningen heeft afgetrokken van de cijfers.
Dat is dan toch een netto schuld?
Ja, wat je net niet mocht doen. Hè? Nee. Dus als je naar de netto schuld, dan kun je dat doen, maar niet bij de bruto schuldbepaling. En het laatste element dat we toch moeten vermelden, wat ook heel, men zegt dat dan eufemistisch, afwijkt van de internationale normen. Maar als je afwijkt van de internationale normen in dit soort zaken, dan ben je enorm met vuur aan het spelen. En dus waar gaat het over? Voor de verkiezingen al, zoals altijd, moet je een soort projectie maken, zodat beleggers weten, van verloopt het een beetje kosher met de financiën in Brussel? En toen heeft de minister van Begroting, Sven Gats, projecties gemaakt. Maar hij heeft toen de uitgaven lager voorgesteld, omdat hij meenam, er zal wel voor 1 miljard bespaard worden. Maar hij ging er zomaar van uit dat dat zou gebeuren na de verkiezingen in een coalitie die er nog altijd niet is. Maar in elk geval kun je dat niet doen. Je kunt dit soort projecties moet je maken op basis van ongewijzigd beleid. En je kunt niet beginnen speculeren over wat een volgende regering zou doen. Dus dat zijn drie dingen waarvan voor mij het meest hachelijke het meenemen van kredieten voor metro en andere zaken in de liquiditeiten van het gewest, die het vertrouwen toch wel heel zwaar kunnen ondermijnen.
Ja, zijn zo'n zaken mogelijk strafbaar? Of?
Wel, ik heb ondertussen al verschillende juristen op Twitter zien spreken over, het wordt dus misschien tijd dat ook het gerecht meekijkt. En zij namen de term valse cijfers en valse. En dat als een jurist die woorden uitspreekt, betekent dat iets anders dan een econoom. Dus dat betekent dat er toch een suggestie is van valse cijfers. Wat toch een heel zwaarwegend punt is. Ik wil toch wel zeggen, alles draait om vertrouwen, hè, in dit soort omgeving. Mm-hmm. En het feit dat het Rekenhof bijvoorbeeld al sinds 2017, wat eigenlijk al bij prehistorie bijna is, zegt van ja, maar wij durven die Brusselse rekeningen niet meer controleren of goedkeuren of afkeuren, want ze zijn voor ons gewoon problematisch qua betrouwbaarheid. Dat zou iedereen al moeten wakker schudden. Wat is er gebeurd in juni? In juni hebben we een ratingverlaging gehad. En toen heeft Belfius een nieuwe analyse gemaakt, want zij hebben een zogenaamde kredietlijn voor Brussel, voor 500 miljoen. En zij hebben gezegd, ja, we houden ons nog recht op het vlak van het behouden van de kredietlijn, maar wel op voorwaarde dat in Europa dus die kredieten van de Europese investeringsbank en dergelijke blijven komen. En ING heeft toen gezegd, want ING is het verst gegaan toen, na de ratingverlaging zijn we effectief een kredietlijn opgeschorst, wat eigenlijk opnieuw een soort breuk is, een kredietbreuk, een schok voor het systeem. Want iedereen moet dan opletten van, ja, maar als ING niet meer kredieten geeft, hoe zit dat dan met onze centen? Maar daar hebben ze dan kunnen heronderhandelen, maar dat is toen effectief ertoe geleid van dat ING alleen opnieuw een kredietlijn openstelde op voorwaarde dat de federale regering wel mee garant staat voor de financiën in Brussel.
Dus de federale regering is op dit moment al betrokken als borggever.
Ja, en dat is wat allemaal niet zo transparant is, maar blijkbaar wel de realiteit. En dat is de grote vraag, die wordt altijd gesteld van ja, wat gaat er nu gebeuren? Zal Brussel onder curatele komen?
Ja, dat is een interessant punt, want ook Bart De Wever heeft al te verstaan gegeven dat de problemen in Brussel groot zijn en dat als daartegen opgetreden moet worden, hij best bereid is om Brussel onder curatele te plaatsen. Alleen zo'n curatele is volgens grondwetsspecialisten niet mogelijk. Hoe zit het daarmee?
Ja, dat zijn dan natuurlijk de juridische haarklover, hè, dat je niet volgens hen de term curatele mocht gebruiken. Mm-hmm. Maar er zijn wel voorzieningen die wettelijk voorzien zijn.
In de financieringswet.
Bijvoorbeeld. En dat bepaalt bijvoorbeeld dat de federale minister van Financiën, dat is Jan Bon, eigenlijk in staat is, in dit, als het zo problematisch wordt, om de leenmogelijkheden van het gewest te beperken om uitgavenontsporingen tegen te gaan. Dat is punt 1. Punt 2, is het mogelijk voor de zogenaamde hoofdstedelijke functie van Brussel dat er een aantal zaken zouden overgenomen worden door het federale? En dat gaat dan over bijvoorbeeld mobiliteit en infrastructuur en dergelijke.
Mm-hmm.
Nu, dat zijn zware ingrepen, dus ik denk dat men eigenlijk op het federale niveau voor een stuk aan het kijken is van komt er een bepaald moment dat Brussel effectief bijna bankroet is of het vertrouwen weg is? Wat Bart De Wever zegt is, op dat moment zullen wij optreden als het Internationaal Muntfonds, het IMF. En dat betekent iets, want dat is niet, we gaan dat dan wel eens helpen en we zijn de suikeronkel die wat geld bijgeeft.
Die zijn iets strikter en iets rogenlozer, zullen we maar zeggen.
Die komen u alleen bijstaan als u volledig in het zand gooit met groot berouw in uw ogen, wat op dit moment in Brussel totaal afwezig is.
Mm-hmm.
En dat zou dan ook moeten leiden tot enorme voorwaarden voor het corrigeren van bijvoorbeeld de uitgaven, besparingen. De autonomie van Brussel zou er dan natuurlijk ingeperkt worden. En Bart Wever heeft ook gezegd, als wij zo optreden, dan zal ook er prioriteit moeten ingegrepen worden, bijvoorbeeld voor de veiligheidssituatie in Brussel.
Oké. Is er nog nieuws over die federale begrotingscijfers? Op dit moment niet, maar qua rating, want daar is eind vorige week wel nieuws gekomen. De staat België heeft zijn rating kunnen behouden.
Ja. Moody's, de ratingagentschap Moody's, want er zijn er nog een aantal, die heeft eigenlijk de cijfers bekeken en heeft gezegd, op basis van wat ons wordt beloofd op het vlak van besparingen en hervormingen, en overigens, dat moet allemaal nog wel gerealiseerd worden, dus dat zijn beloftes, hè, maar behouden we op dit moment de rating van België? En dan zeggen sommige mensen, dat valt dan nog mee. Ik zou dat helemaal anders kwalificeren. Ik zou zeggen, we houden op dit moment nog net stand, maar we staan onder enorme druk. En waarom zeg ik dat? Omdat op 6 maanden tijd is onze situatie relatief gezien enorm verzwakt. Ondertussen leent België aan een hoger rentetarief dan Spanje, Portugal en Ierland. En Italië moet nog iets meer betalen, maar ze zijn echt in grote vooruitgang tegenover ons. En de nieuwe probleemlanden van Europa, dat zijn niet meer die Zuid-Europese landen, maar daar wordt die nu altijd genoemd Frankrijk en België.
Ja.
Dus de zwakste in Europa, we hebben een aantal landen met enorme schuld, helaas zit België daarbij, maar de andere landen zijn aan het verbeteren, zoals Spanje en Italië ook.
Ja.
Maar wij zijn echt in een gevarenzone aan het begeven.
Ja, weinig optimistisch nieuws voor de optimist.
Wel, ik zou zeggen, het is nu aan de orde van de dag om door te pakken op het federaal niveau. Het voordeel is, in Frankrijk hebben ze nu al 5 eerste ministers de deur gewezen. Wij zitten op dit moment met de constellatie dat het grootste politiek zwaargewicht van de Belgische politiek, Bart De Wever, de premier is. Dus dat geeft ons iets meer stabiliteit, denk ik, dan in het Macron-verhaal. We gooien die eerste minister buiten en we zoeken iemand anders. Maar het moet nu wel gebeuren natuurlijk, die hervormingen en die besparingen.
Ja, we zullen zien hoe ver het daarmee komt. Ivan, hartelijk dank. U ook hartelijk bedankt, beste kijker, luisteraar. Like ons, abonneer u op ons kanaal en tot een volgende keer.